Met vers 13 zijn we aangekomen in het laatste gedeelte, het afsluitende gedeelte van de brief, van de boodschap. En met de eerste woorden, deze dingen heb ik u geschreven, verwijst Johannes terug naar wat hij in de afgelopen hoofdstukken keer op keer opnieuw ons heeft voor de aandacht gebracht. Ik heb u deze dingen geschreven, zegt Johannes, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Nu dat geeft Johannes, dat hebben we al verschillende keren tegen elkaar gezegd, iedere keer weer opnieuw ons voor de aandacht gebracht aan de hand van drie verschillende testjes. Een test betreffende gehoorzaamheid, test betreffende geloof, test betreffende liefde. Geloof, liefde en gehoorzaamheid. Deze drie. Dat is wat hij ons keer op keer opnieuw op het hart drukte, opdat we daarin hebben leren zien dat het eeuwige leven zichtbaar wordt. Opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft. En dat is heel bijzonder, omdat deze Johannesbrief volgt op het Johannesevangelie. En als je eens kijkt naar het Johannesevangelie, met name in hoofdstuk 20, dacht ik, of wat is het 21? Stuk 20, dacht ik. Ja, hoofdstuk 20. Daar vind je in vers 31, maar goed verband vanaf vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Dus het Johannesevangelie is geschreven om ieder die het leest te overtuigen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En zodat zij die dat geloven, werkelijk het leven ontvangen in zijn naam. Johannes, brief daarentegen, is geschreven aan gelovigen. Om gelovigen ervan te overtuigen dat ze werkelijk eeuwig leven hebben. Om hen te bevestigen, om hen te bemoedigen en hen te vertroosten, dat duidelijk de bewijzen dat ze eeuwig leven hebben in hun leven zichtbaar zijn. En het is mooi om te zien dat het Johannes-evangelie begint met ons meteen te vertellen wie dat de Heer Jezus is. Johannes is de ene evangelist die zijn evangelie opent met de bekende woorden: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Daarmee begint Johannes zijn evangelie om te tonen dat Jezus, het vlees geworden woord van God, zelf God is, te prijzen tot in alle eeuwigheid. En nu moet je eens kijken dat Johannes zijn brief eindigt in vers 20. Vers 20. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Want dat is zo mooi om te zien dat het eerste evangelie met name ons wel ervan overtuigen van meet af aan dat Jezus werkelijk de Zoon van de levende God is. Opdat mensen tot geloof komen in hem en het eeuwige leven ontvangen. En dat anderzijds deze brief van Johannes geschreven is dat zij die reeds geloven overtuigd en bevestigd worden dat ze eeuwig leven hebben, aan de hand van de dingen die Johannes schrijft. En hij was opnieuw aan het eind van deze brief te volle overtuigd dat de Heer Jezus zelf de waarachtige God is. Dat Hij zelf het eeuwige leven is. Hem te kennen is het leven te hebben. Hem te kennen is God de Vader te kennen. Je kan God de Vader niet kennen zonder de Zoon. Dat is wat we ook vorige maal overdacht hebben en mee geëindigd zijn in vers 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dat is een geweldige, diepe bron waarvan dat we in de eeuwigheid nooit de volle rijkdom zullen kennen. Want eeuwig leven is, zoals de Heer Jezus zelf zegt in het gebed dat hij richt tot de Vader, dat zo uitvoerig beschreven is in Johannes hoofdstuk 17, het kennen van de Vader en de Zoon die hij heeft gezonden. Ja? Dat is het eeuwige leven. Het kennen van God, de Vader. Persoonlijk, een persoonlijke relatie hebben en te beginnen zien en te begrijpen wie dat God werkelijk is. Maar vermits dat God oneindig en eeuwig is, zullen u en ik de eeuwigheid nodig hebben om de Heere God te leren kennen. En zullen we steeds verder en verder en verder en verder geleid worden in het kennen van die eeuwige, oneindige God. En dat zal nooit of te nooit ophouden. We zullen van de ene verbazing in de andere vallen. En van het ene moment van aanbidding en het andere moment van aanbidding, vol ontzag, vol bewondering van wat we zullen zien. Iedere keer weer opnieuw. Iedere keer zal de Heere God ons verwonderen met wie Hij is, hoe groot Hij is, hoe machtig Hij is, hoe heerlijk Hij is. En het is juist dat kennen, zegt Johannes in vers 14, die ons moet vrijmoedigheid geven om te naderen tot God in gebed. En als wij die versen zo snel lezen, en dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij dit, de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Dan, ik weet niet hoe je dat tegenaan kijkt, maar voor mezelf komen er zo een stuk gemengde gevoelens op. Langs de ene kant, ja, dat is wel waar. En we mogen nu vrijmoedigheid hebben om te bidden. En hij hoort ons. Maar de enige limiet die hierop gegeven wordt is, als wij iets bidden als hij wil. Nu, als wij weten dat Johannes, dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij juist die dingen hebben ontvangen die we van hem hebben gebeden. Dan zeg je, ja, dat is mooi, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, dat wij zo'n voorrecht hebben om tot de Vader te mogen naderen, en zo'n vrijmoedigheid mogen hebben, dat de dingen die wij ook gevraagd hebben, dat we ze ook zullen ontvangen. Indien ze, dat is het enige beperking die wordt gezegd, indien ze naar zijn wil zijn. Maar die gemengde gevoelens bekruipen ons wanneer we gebed zien in functie van verlangens jegens onszelf en onze directe omgeving. Ik denk dat Johannes ons veel verder wilt leiden en ons wil laten zien in welke relatie we nu mogen staan tot de Vader. En toen ik overdacht, moest ik denken aan Johannes hoofdstuk 11. Ik kan niet in detail gaan uitleggen wat ik nu allemaal bedoel, want ten eerste overzie ik het helemaal zelf niet wat er hiermee bedoeld wordt. Maar ik wil gewoon maar een stukje iets aangeven van de rijkwijde van wat Johannes hier zegt. Weet je wel, in Johannes hoofdstuk 11 heb je die bewuste opwekking van Lazarus. En dan zien we dat de Heer Jezus niet direct naar Lazarus toe gaat, maar nu dat hij bericht krijgt dat Lazarus ernstig ziek is. En maar dan zegt de Heer Jezus in vers 4 die opmerkelijke woorden: toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte, de ziekte van Lazarus, is niet tot de dood, maar terwille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. En dan zien we dat de Heer Jezus nog 2 dagen wacht tot Lazarus zeker gestorven is, en dan pas naar Lazarus toe gaat. Je kent de situatie wel een beetje. Maar dan wil ik meteen naar het einde van dit gedeelte gaan. En dan zien we dat de Heer Jezus zegt in vers 40. Hij zegt tot Martha het volgende: heb ik je niet gezegd dat als je gelooft je de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg. En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. En dan roept de Heer Jezus Lazarus, hè, kom naar buiten, en Lazarus staat op. Maar zie je die intimiteit tussen de Heer Jezus, die zegt van: Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord, ik wist wel dat u mij altijd hoort. Hier moest ik direct aan denken, want als Johannes spreekt over het feit, en ik zal nog eens het versje lezen, en dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Johannes ons precies wil bepalen bij het feit welke bijzondere relatie we nu tot de Vader hebben. Een relatie net zoals de Heer Jezus. Net zoals de Heer Jezus tot zijn Vader bad, volledig in de overeenstemming met de wil van zijn Vader, en dan ook wist dat wat hij van de Vader vroeg, hij zeker zou ontvangen, zo ook wij, die nu het eeuwige leven hebben, doordat we de Heer Jezus kennen, de Vader mogen kennen, zijn kinderen zijn, dan hebben wij ook nu dat, die vrijmoedigheid, dat voorrecht, dat privilege om te bidden tot de Vader, net zoals de Heer Jezus. Naar de wil van de Vader, met de zekerheid dat ook wij, wat wij vragen, ook zullen ontvangen. En toen moest ik ook nog denken, ik wil hem maar gewoon even aangeven, laten we doorbladeren naar Johannes hoofdstuk 14. Misschien als we later met Johannes Evangelie beginnen, dat we daar nog wel wat dieper kunnen op ingaan. Maar in Johannes hoofdstuk 14, weet je wel, die laatste gesprekken die de Heer Jezus geeft met zijn discipelen kort voor zijn heengaan, spreekt hij in hoofdstuk 14 de volgende woorden. Vers 10. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Dan spreekt de Heer Jezus tot Filippus. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en zo niet, geloof mij om de werken zelf. Die werken, dat was onder andere opwekking van Lazarus. Ik geloof dat je toch mee akkoord bent, hè? En dan zegt de Heer Jezus dit: voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, omdat ik heen ga naar de Vader. En alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u mij iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen. Ik denk als je dat begint te lezen, dat er voor ons een heel andere dimensie open gaat wat dat gebed betreft. Dat wat Johannes ons aangeeft, van die bijzondere relatie die we nu ook hebben tot de Vader, net zoals de Heer Jezus, dat die relatie ons geweldige perspectieven opent naar ons verdere leven hier op aarde. Dat Johannes ons wilt aangeven, als wij het eeuwige leven hebben, dat wij nu net zoals de Heer Jezus mogen leven. En wat was het verlangen van de Heer Jezus? Het is mijn spijze, zegt hij, om de wil van de Vader te doen. Johannes wil ons stimuleren om te leven en te zoeken de wil van de Vader. En als wij de wil van de Vader zoeken, en die wil van de Vader ook gaan bidden, dan zal gebeuren wat de Heer Jezus ook zegt. Geweldige dingen door ons heen. Waarin dat de Heer Jezus zichzelf verheerlijkt en de Vader ook verheerlijkt wordt. Want, kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 15. Johannes 15, vers 16. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, hij u dat geeft. Zie je dat ik wel een beetje wil proberen aan te geven? Dat Johannes ons wil uitnodigen om te leren de wil te zoeken van de Vader in de gebeden. En als wij die wil van de Vader, gaan zoeken in en door de gebeden, dan gaat uiteindelijk de Heere God, de Vader en de Zoon in ons verheerlijkt worden. En dan gaat de Heere bijzondere dingen door ons kunnen doen, omdat wij ons ook openstellen en geven aan de Heere, zodat hij die dingen door ons kan doen. Zodat hij zijn verlangens door ons heen kan werken. En daarom is het zo belangrijk dat wij als gelovigen leren zoeken naar zijn wil. En zijn wil leren zoeken, dat doen we eerst en vooral door, hoe kunnen we de wil, inderdaad, door zijn woord te lezen. Want in zijn woord, wat vinden we daar? Wat vinden we in zijn woord? Zijn wil, maar meer bepaald zijn beloftes. Gods beloftes. Gods beloftes. En Johannes wil eigenlijk dat we in de voetsporen gaan treden van de Heer Jezus, maar ook de voetsporen die we al zien van metafaan en mensen zoals onze voorvader in het geloof. Abraham. En wat doet Abraham? Pleiten voor God. Pleiten op wat dat hij weet van wie dat God is. Sodom en Gomorra. Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Abraham kende God. En wat hij van God kende en wat hij van God wist, op grond van die beloftes, op grond van die openbaringen, pleitte hij, kwam hij tussen beiden ten behoeve van anderen, derden. Dat is wat we straks ook gaan zien vanaf vers 16 in ons hoofdstuk. En niet alleen Abraham, maar wat dacht je ook van Mozes? Mozes, wanneer dat het volk van God gezondigd heeft, die afgod heeft gemaakt en het verbond al verbroken heeft van voor dat de woorden van God, zeg maar, op de stenen tafel zijn gegrift, hebben ze al een belofte aan God verbroken. En dan pleit Mozes ten aanzien van God. En pleit hij op de beloftes. Pleit hij op de belofte dat God heeft gemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob. En zegt hij, maar Heere God, je gaat nu toch je volk niet vernietigen. Wat gaan de heidenen, wat gaan de volken rondom zeggen? God heeft een volk uitgeleid en hij kan het niet. En ik kan het niet inleiden in het beloofde land. Heer, je hebt dat toch beloofd? Ook hij pleit op de beloftes van God ten behoeve van derden. En lees maar verder in het woord. Wat dacht u van de profeten? Hoe pleiten de profeten niet de behoeven van anderen, ook op grond van de beloftes? Of iemand zoals ja, in geval van Daniel bedoel je dan, en ook Jeremia inderdaad, en daar had het om de toestand van volk, heel specifiek, maar los daarvan hebben we ook voorbeelden dat er gevraagd wordt aan de profeten om te bidden ten aanzien van bepaalde personen. Hiskia, wanneer dat hij die brief onder andere krijgt, of in een andere situatie, ik dacht dat Hiskia was, vragen ze aan de profeet om te bidden voor die situatie, om uitkomst. Maar iedere keer vinden we dat Abraham, Mozes, profeten, ook Job bijvoorbeeld, pleiten ten aanzien van God, op grond van zijn openbaring, van wie dat hij is, op grond van zijn beloftes. En keer op keer zien we dat zij door de Heere gebruikt worden als een instrument waarlangs dat de Heere betoont wie dat hij is. Om dat voorbeeld te nemen van Mozes, de Heere God zegt, ik ga het volk vernietigen, maar dan gebruikt de Heere Mozes zijn pleitbeten om zijn genade te betonen en zijn barmhartigheid en zijn verheving. En gebruikt de Heere die mensen om zichzelf te verheerlijken en dingen te openbaren van zichzelf die groot en heerlijk zijn. Maar dat was vroeger alleen maar weggelegd voor bepaalde mensen. Ik heb dat al uitgelegd, dat heeft te maken onder andere met Gods wegen vroeger en met zijn relatie tot het volk en zo meer. En er waren alleen maar profeten, koningen en priesters die zeg maar als middelaars optraden tussen God en de mensen en namens God tot de mensen. Maar nu zijn wij Gods volk op grond van een nieuw verbond, een verbond van een volk van koningen en priesters, en worden opgeroepen in het Nieuwe Testament om voorbeden te doen en te bemiddelen te behoeven van alle mensen. Dat is onze opdracht. Of toch een deel van onze opdracht. En dat is hetgeen waar Johannes ons ook wil bij bepalen. Dat wij nu een bijzonder voorrecht hebben om tussen beiden te treden voor andere mensen. En dat God zichzelf wil verheerlijken door ons heen, door langs die weg zijn wil en zijn verlangens te vervullen. Dat is hetgeen wat Johannes ons wil op aansturen. En daarom is het zo belangrijk dat we leren te bidden naar Gods wil. Dat we leren te bidden zoals de Heer Jezus ons heeft voorgedaan in misschien de moeilijkste omstandigheden van zijn leven in Gethsemane, waarin hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als hij ook zijn discipelen leerde bidden, leerde hij hen ook van meet af aan te bidden dat Gods wil op aarde zou mogen geschieden als in de hemel. Nu kan je zeggen, ja, eigenlijk maakt dat wel een bidstand heel gemakkelijk. We komen samen met elkaar en we zeggen, Vader, we bidden dat uw wil mogen geschieden. Amen. En we nemen ons kabasje en we gaan allemaal weer naar huis. Maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is wel dat we met elkaar leren zoeken wat de wil van God is in bepaalde in de omstandigheden. Niet dat dat altijd even duidelijk is. Soms is het voor ons onmogelijk om die wil te kennen. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Denk maar eens aan wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8. Dat de geest in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met andere woorden, dat niet altijd zo evident is, niet altijd zo duidelijk is, wat dat we moeten zoeken. Of wat dat we moeten juist concreet bidden. Weet je wel, Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want hij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. Oké, maar dat is geen regel. Daarmee bedoel ik te zeggen, het is niet altijd zo dat wij de wil van de Heere God, dat we die wil niet kunnen kennen. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat in vele gevallen het zo is, dat we de wil van de Heere wel kunnen kennen. Maar dat we met z'n allen moeten leren op zoek gaan naar die wil. Stel nu, neem nu een heel concreet geval. Zuster X in de gemeente is plotseling ziek geworden. De dokter heeft vastgesteld dat ze een terminale, dat ze kanker heeft en dat het terminaal is. Met andere woorden, dat er geen genezing, menselijk gesproken, mogelijk is. En het is een zuster, en ze is 70 jaar. Hoe kunnen we bidden naar de wil van God? In dit geval. Wat zou Gods wil zijn ten aanzien van die zuster? Nou, we kunnen bidden voor genezing. Maar iemand van 70 jaar, is de kans nog groot dat de Heer haar zal genezen? Uiteindelijk kan zeggen, je moet geloof hebben en dan zal ze genezen. Ik heb daar mijn grote vraagtekens bij. Uiteindelijk sterven mensen nog altijd. En zolang dat de Heer terugkomt, gaan mensen altijd sterven. En ze moeten toch van iets sterven. En meestal, of in veel gevallen, is dat toch door ziekte. En soms neemt de Heer iemand door kanker bijvoorbeeld weg. Dat gebeurt. Dat is toch niet abnormaal. Dus, we kunnen vragen voor genezing, maar de kans dat de Heer gaat genezen, dat zij wel is in die omstandigheden, is redelijk klein. Maar wat kunnen we dan wel bijvoorbeeld voor bidden?
Dat ze niet afziet en niet leidt.
Dat ze niet afziet en niet leidt. Oké, we leven in een tijd dat er heel goed mogelijk is. Er kan van alles gegeven worden, hè, van medicatie, dat iemand nog weinig pijn of lijden heeft. Ja, dat is één mogelijkheid. Maar zijn er geen andere dingen dat we kunnen voor bidden? Maar dat we zeker weten dat de Heer zijn wil is. Inderdaad. De kracht om de ziekte te aanvaarden. En in dat alles toch een blijmoedige getuige te zijn. In die periode die persoon er dan is. Dat ze in het ziekenhuis een getuige mag zijn van iemand die echt werkelijk de Heer Jezus kent. En die met een blijde toekomst in het verschiet ligt. Waardoor de andere mensen gaan zeggen van, amai, wat is dat met die vrouw? Dat ze inderdaad, dat de Heer haar mag vasthouden, dat ze in die laatste periode van haar leven mag volharden. Dat zo iemand niet verbitterd wordt. En begint, zeg maar, aan zelfbeklag te doen, wat dan niet onmogelijk is. He. Dat kan dat iemand zegt van, allee, hoe moet dat nu met mij gebeuren? En totaal ontgoocheld is in de Heere God en begint aan zelfbeklag te doen en begint zich in zichzelf te keren en in zichzelf te wentelen en zich afsluit ten aanzien van anderen, dat zo iemand, zeg maar, op een waardige manier de Heere getrouw blijft tot het einde en dat de Heere op die manier zijn naam groot maakt in zo iemand. Dat zijn de dingen die de Heere wil. En dat is hetgeen waarin dat we ook op zijn beloftes kunnen gaan pleiten. Want iedereen van ons weet dat. Om christen te zijn is het niet moeilijk, zolang of dat alles meezit. En naar de gemeente gaan en plezante tijden en goede tijden met elkaar te hebben. Dat houdt allemaal niks in. Maar de kat komt op de koord wanneer de beproevingen van het leven komen. Dan komt de kat op de koord. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus ook zegt. In de gelijkenis van de vier bodems. Dat sommige zaden heel snel opkomen. Maar wanneer dat de zon daar is, de beproeving daar is, schrompelen ze even snel ineen als dat ze opgekomen zijn. Omdat ze geen wortel hebben. Dus het zijn juist de beproevingen van het leven die heel vaak de zuiverheid laten zien van iemands geloof en vertrouwen op God. En van zijn relatie. En dan heeft de Heere gezegd dat de schapen, zijn schapen, hem toe behoren en dat ze niemand zal roven uit zijn hand. En dan is het aan ons om op die beloftes te pleiten en te zeggen: Heere, als die persoon echt iemand is die u toebehoort, wil u haar dan vasthouden? Heer, u hebt zelf gezegd dat niemand de schaap kan uit uw hand trekken, ook de boze niet, door wat er ook maar zou kunnen gekomen in iemands leven. Wilt u onze zuster vasthouden tot het einde toe? Dat is pleiten op de beloftes. Dat is hetgeen wat de Heere wil. En als we dan amen zeggen met z'n allen en recht staan, dan weten we één ding zeker. Dat we gebeden hebben naar de wil van God. En dat de Heer zeker zal doen wat hij in zijn woord heeft beloofd. Maar dat is niet altijd zo vanzelfsprekend om die dingen te zien en te ontdekken. En dat is wat Johannes ons toe uitnodigt, dat we met elkaar samen gaan zoeken naar de wil van God. Opdat we, wanneer dat we gebeden hebben en recht staan, kunnen zeggen van: de Heer zal het doen. Laten we zien hoe dat de Heer dit zal doen. Maar hij zal het doen. En dan gaan we veel meer zien hoe dat de Heer ook werkt. En gaan we zien dat de Heer ons gebruikt als zijn instrumenten om zijn wil te verzekeren. Ik heb ooit eens gelezen, maar ik kan het niet meer met de juiste woorden zeggen. Ik dacht dat in een gedeelte was, in een tekstje van C.S. Lewis, die zei van: God geeft grote dromen, en God droomt, en wanneer ik bid, is het God die zijn dromen door mij heen droomt, opdat hij kan vervullen wat hij droomt. Met andere woorden, de Heere God gebruikt ons om zijn eigen dromen te verwezenlijken. En ik vond dat heel mooi, dat hij dat zo zegde, dat wij met z'n allen kunnen zoeken naar de wil van God. En ik denk dat iedereen van ons ook wel een beetje zijn ervaring is. Soms heb je bepaalde opvattingen en ideeën, en je zegt: ik ga dat naar de Heere brengen, ik ga dat voor de Heere brengen, en dan begin je te bidden, en terwijl je aan het bidden bent, zijn er al een aantal zaken die voor jou duidelijk worden, en zeggen van: ja, eigenlijk ja, daarvoor moet ik al niet meer bidden. En misschien wil de Heer het wel zo. En terwijl je aan het bidden bent, worden jouw gedachten al veranderd, en worden jouw gedachten op dezelfde golflengte geplaatst als de gedachten van de Heer. En dat is wat Johannes ook bedoelt. Eigenlijk is bidden voor ons in harmonie komen met Gods wil en Gods gedachten. En dat is, als je regelmatig voor bepaalde zaken gaat bidden, dan ontdek je dat de Heer je daarin veel dingen duidelijk maakt. Als we met z'n allen bijvoorbeeld bidden ook in de bidstond en op andere momenten, dat de Heer een werk zou doen in onze stad, dan wordt het toch voor ons allemaal meer en meer duidelijk dat het grootste werk niet in de stad ligt aan de mensen die moeten veranderen, maar dat de Heer nog heel wat werk heeft aan ons en dat er bij ons nog heel wat dingen moeten veranderen voordat we bruikbare instrumenten zijn in zijn hand naar de mensen toe in deze stad. En dat komt omdat we daarvoor bidden, dat bewustzijn verandert. Want in het begin, toen we begonnen, dachten we van: ja, de Heer moet machtig werken in deze stad. De Heer moet grootse dingen doen. Het is zijn geest maar die mensen kan aanraken en die mensen kan veranderen. En dat is allemaal waar. Maar dat bewustzijn wordt door de Heer gewekt dat de Heer daarvoor mensen gebruikt. Maar dat die mensen moeten volledig afgestemd zijn op de Heere God zelf. Als wij andere ideeën, andere opvattingen hebben dan de manier waarop de Heer wil en zal werken, dan zijn wij niet het juiste instrument in zijn hand op dat moment. Net zoals dat een timmerman of een instrumentenbouwer of iemand die hout bewerkt, en Mario weet dat wel, hij doet niet alles met één beitel. Als hij fijn gravuurwerk maakt, dan heeft hij geen allround beitel waar hij alles mee doet. Ik weet niet, maar ik heb het al een keer gezien. En zo iemand die sculpteert en hout, hij heeft wel tientallen soorten beitels, maar allemaal verschillende vormen en diktes en breedtes. Hij gebruikt altijd het juiste instrument voor het juiste werk. En dat is wat de Heer ook doet. En het instrument moet precies afgestemd worden op het werk dat moet gebeuren. En de Heer gebruikt instrumenten, mensen, en die mensen moeten afgestemd worden op het werk dat hij doet. En dat is wat de Heer, of beter gezegd, dat Johannes ons wil bijbrengen. Vooral als het gaat met naar voorbeden, tussen beide treden naar anderen toe. Want dat is wat we vanaf vers 16 ook vinden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, en zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Hun die niet tot de dood zondigen. Tenzij dat er nog op die vorige versen nog iemand iets te vragen of te zeggen heeft, wil ik nu met vers 16 verder gaan. Want vers 16 is niet een van de gemakkelijkste versen van de eerste Johannesbrief. Er is al heel veel over gezegd en geschreven over dit gedeelte en wat het betekent, een zonde niet tot de dood en een zonde tot de dood, wat is het verschil daartussen? En als ik me goed herinner, hebben we vroeger geleerd dat zonde tot de dood bepaalde zonden zijn die iemand kan doen, waardoor hij, zeg maar, niet langer door de Heer bruikbaar is in het getuigenis op aarde. En dan hebben we geleerd, als ik me niet vergis, dat dat bijvoorbeeld een zonde is als degene die Ananias en Safira bedreven hebben, weet je wel, toen dat ze een stuk grond verkocht hadden en met de eer wilden gaan lopen dat ze al hun centen gaven aan de apostel, terwijl het niet zo was. En dan werd er ook, dacht ik, gesproken over wat dat Paulus zegt, dat er sommige mensen zijn die zichzelf niet goed onderzoeken, die bepaalde zondes in hun leven koesteren, en dat sommigen ziek geworden zijn, en anderen zelfs ontslapen zijn, door blijvend in die omstandigheden van het avondmaal deel te nemen. Weet je wel? Ik hoop dat je een beetje mee kan volgen. 1 Korinthe hoofdstuk 10, dacht ik zo. Of 1 Korinthe hoofdstuk 11, excuseer. Wat dat Paulus zegt. Vers 27. Daarom wie op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat men zich beproeven. En zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet het lichaam van de Heer onderscheidt. Daarom, dat doe ik op, zijn er onder u vele zwakken en zieken, en nogal velen zijn ontslapen. Zie je? Als wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. En dat was een beetje wat ons, denk ik, ook vroeger werd bijgebracht, wat die zonde tot de dood betekent. Maar persoonlijk denk ik niet dat zonde tot de dood hier bedoelt de letterlijke, natuurlijke dood. Want, waarom denk ik dat? Omdat er geschreven staat, als je teruggaat naar 1 Johannes 5, als iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Nu, het woordje voor leven hier is het woordje dat we al heel de tijd in de Johannesbrief zijn tegengekomen betreffende het leven. En wat is het leven al iedere keer dat we over gelezen hebben? Het eeuwige leven. Ja? Dat is het eerste. Dus, ik geloof niet dat hier een uitzondering wordt gemaakt, dat het hier gaat om iemand die inderdaad een zonde doet, die niet meer door de beugel kan, waardoor dat hij geoordeeld wordt. Omdat het leven, waar dat hier gevraagd wordt om voor te bidden, en het is de Heer die hem het leven heeft, niet, naar mijn bescheiden mening, het natuurlijke leven is, maar het eeuwige leven. Nu, hetgeen wat het meeste moeilijkheden zorgt in dit gedeelte is, dat er staat, als iemand zijn broeder ziet zondigen. En dan gaat men er altijd van onderuit, als er over broeder gesproken wordt, dat het gaat om iemand die waarachtig een kind van God is, een wederom geboren christen. Maar, als Johannes in zijn brief over broeder spreekt, spreekt hij dan over broeder in die verhouding, spreekt hij dan over iemand die werkelijk wederom geboren is, een kind van God is, over zijn positie ten aanzien van God, of spreekt hij over iemand die wij broeder noemen, die ons genegen is, omdat wij met die persoon, die ook in de Heer Jezus gelooft, die daar getuigenis van heeft, die ook gedoopt is, die ook met ons tot dezelfde geloofsgemeenschap behoort. Met andere woorden, spreekt hij over iemand die een broeder is in de zin van de relatie die we hebben en de verhouding waarin we staan, omdat we samen tot dezelfde geloofsgemeenschap behoren. Begrijp je het verschil? Nee. Oké, we gaan nog een keer proberen. Spreekt Johannes over broeder in de zin van iemand die werkelijk wederom geboren is, waarmee dat hij zijn relatie aangeeft tot God? Dat is iets dat wij nooit van iemand anders met 300% zekerheid kunnen doorgronden. Of spreekt hij over de hoedanigheid, broeder, zuster, die wij ook ten aanzien van elkaar gebruiken, maar die veeleer duidt op de relatie die we hebben, omdat we nu eenmaal als broeders en zusters samen behoren tot één geloofsgemeenschap. Laat me duidelijk zijn, er zijn mensen in het verleden geweest die wij ook broeder en zuster hebben genoemd, maar die wij nu zoveel jaren later, denk ik, niet meer broeder of zuster zouden noemen. Om tal van redenen, of niet soms. En ik geloof dat Johannes in die zin ook over broeders of zusters spreekt. Kijk maar een keer, als we teruggaan naar wat we al gezien hebben, in hoofdstuk 2, vers 9. Dan zagen we, wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, is in de duisternis tot nu toe. Dus Johannes zegt, iemand die zegt van, of iemand die zijn broeder niet lief heeft, is nog altijd in de duisternis. Is hij een christen? Nee. Maar toch wordt er gesproken hier in verhouding tot broeders. Ja? Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat? Begrijp je wat ik bedoel? Dus hier zijn we ervan overtuigd dat Johannes aangeeft dat iemand die zichzelf ook dan broeder noemt, maar niet in het licht wandelt, eigenlijk geen broeder is. Kijk maar verder. In 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Ja, praktische conclusie. Wie nu een aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Zie je dat? Daar heb je net dezelfde gedachte. Hoe kan nu iemand werkelijk een broeder zijn als hij zijn hart sluit voor de nood van zijn medebroeder? Dus zie je dat Johannes iedere keer de uitdrukking broeder gebruikt in functie van, zoals wij die gebruiken, en elkaar aanspreken als broer en zuster, omdat we geloven dezelfde Heer te hebben, omdat we geloven diezelfde Heer gehoorzamen, maar dat het soms kan blijken dat iemand die jaren met ons meegaat, en waarvan dat we geloven dat hij een broeder of een zuster was, plotseling duidelijk wordt dat zo iemand geen broeder of zuster is. Dus, wat wil ik daarmee zeggen, om een lang verhaal kort te maken, dat de zin waarin dat Johannes broeder gebruikt, heel breed is. Niet zomaar een aanduiding is, enkel en alleen voor iemand die wederom geboren kind van God is. En daar is hij niet alleen in. Kijk maar eens hoe dat Jacobus bijvoorbeeld die term gebruikt. In Jacobus, Jacobus 5, vers 19. Mijn broeders, zegt Jacobus. Mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt. Dus mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat gij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal. Zie je? Dus ook daar spreekt Jacobus over een gezelschap als broeders. Nu, wanneer zo iemand van de waarheid afdwaalt, zegt Jacobus, en de wereld inhaalt, zoals dat wij dan gaan zeggen, net zoals ook in Johannes, te midden van degene waaraan dat hij zijn brief schrijft, ook mensen uit hun midden de wereld waren ingegaan, en wij zo iemand kunnen winnen, en een zondaar van die dwaalweg terugwinnen, zegt Jacobus, dan hebben wij zijn ziel van de dood gered. Welke dood zouden wij hier bedoelen? Inderdaad. En de menigte van zonde bedekken. Zie je? Is net dezelfde gedachte hier.
En de menigte van zonde bedekken. Zonde bedekken kan toch niet. Zonde wordt vergeven.
Ja. Maar Mario, stel nu dat jij afdwaalt. Ja? En wij bidden voor jou en na gebed en overleg gaan we met jou spreken. Je bent een bepaalde weg ingeslagen. En door dat gesprek slagen we erin, Godzijdank, om jou terug te winnen. Dan hebben we jou teruggewonnen van de weg. Als je die verder ging, dat er nog heel wat zondes openbaar zouden worden die nu bedekt zijn gebleven, omdat we jou van die weg gaan. Dus het heeft niks te maken met zonde vergeven. Het zijn zonden die in jouw leven niet openbaar zijn geworden, omdat je tijdig van die weg terug bent gehaald. Dat is de gedachte. Begrijp je? Dus het heeft niks te maken met vergeven. Dat kan dat niet. Maar het heeft wel te maken met iemand terug te winnen van de weg. Had hij daarop verder gegaan, dat er nog heel wat verschrikkelijke dingen aan de oppervlakte zouden komen. Begrijp je dat? Is dat een beetje duidelijk? Waarom heel dat verhaal? Om te laten zien dus dat we het begrip broeder heel ruim moeten opvatten als iemand die onder ons is en die wij beschouwen als een broeder. En Johannes zegt nu, als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Net hetzelfde gedachte dacht ik toch als in Jacobus. Dat je daar vindt, dat Johannes ook zegt van, kijk, als iemand een zonde, als iemand een broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Hun die niet tot de dood zondigen. Dus blijkbaar is er zonde tot de dood. Een zonde die niet tot de dood is. Wat bedoelt Johannes daarmee? Maar als we in die redenering verder gaan, dan is het zo dat we niet zozeer moeten zonde bekijken als wat je ook geleerd hebt misschien vroeger in de katholieke kerk. Dat er gewone zonden zijn en doodzonden zijn. Dat is een gedachte die voortkomt uit het oude verbond, waar er duidelijk onderscheid is tussen bepaalde zonden, weet je wel. In het boek Exodus zijn er zonden. Als iemand die zonde deed, dan moest hij meteen gestenigd worden. Ja? En er waren ook zonden in het Oude Testament waarvan dat je nooit geen vergeving kon krijgen. Die worden beschreven als een zonde met opgeheven hand. Een moedwillige, welbewuste zonde. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Maar laat ons kijken en er van onderuit en verder gaan van standpunt van waar we vertrokken zijn. Stel nu dat iemand een gelovige is, ja, een wederom geboren kind van God. En dat wederom geboren kind van God glijdt uit en dwaalt af en valt in een bepaalde zonde. Ja? Dan weten we één ding: als dat werkelijk wederom geboren kind van God is, dan kan hij nooit niet zondigen tot de dood. Dat is onmogelijk. Als je eeuwig leven hebt, kan je het niet kwijtspelen. Hè? Onmogelijk. Maar stel dat iemand geen gelovige is en al die jaren al heeft meegelopen met ons in de gedachte dat hij een gelovige is en hij valt in een bepaalde zonde, dan kan die zonde een zonde tot de dood zijn, ofwel een zonde niet tot de dood, dat hij terug herstelt en dan werkelijk tot geloof komt. En Johannes maakt daar een onderscheid in. Hij noemt, hij zegt, is er zonde tot de dood? Daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Hij zegt ook niet dat we het niet moeten doen. Hij zegt niet van, je moet daar niet voor bidden. Maar hij weet, als iemand die geen gelovige is, in een bepaalde zonde vervalt, en hij verhardt zich, en hij wil niet terugkeren, en hij wil zich daar niet van bekeren, dan zal die zonde uiteindelijk leiden tot de eeuwige dood. En daarvan zegt Johannes dat, en daarvoor zal ik niet vragen dat je bidt, omdat Johannes ook wel weet dat er daarvan geen herstel mogelijk is. Hij zegt niet dat we het niet moeten doen, maar ik denk dat we allemaal zulke situaties wel kennen. Dat er bepaalde omstandigheden zijn, dat zulke dingen gebeuren, en dan beginnen we te bidden en vragen we: Heer, wil je alsjeblieft die persoon tot inkeer brengen? Wil je hem doen toch inzien dat dat niet kan? Maar ondanks onze gebeden, wat zien we? Dat het maar steeds van kwaad naar erger en erger en erger en erger gaat. En op een gegeven moment merken we bij ons allemaal hetzelfde, dat we niet zozeer nog vrijmoedigheid hebben om daarvoor te bidden. En dat we zelfs op een moment kunnen komen dat we zelfs vrijmoedigheid hebben om dat totaal niet meer voor te bidden. En dat is geen wat Johannes bedoelt. Omdat die persoon, en we hebben daar voorbeelden van, denk maar aan Farao bijvoorbeeld, die zegt keer op keer gewoon verhard en verzet tegen het getuigenis en de wil van God. Er wordt eerst gezegd dat God het hart verhardt, en dan zie je ook langs de andere kant dat Farao zichzelf verhardt. Beiden worden dat teruggevonden, inderdaad. Maar het is zo ten aanzien van elk mens, als er geen bekering niet meer mogelijk is, is het ook omdat God dat ook niet meer toelaat. Als God zegt, en nu is het genoeg, dan is het ook genoeg. En dan ga je ook zien dat die persoon aan de andere kant, hetgeen dat wij kunnen zien, een houding aanneemt die onverbiddelijk is. En die persoon wil het ook helemaal niet. Die dingen gaan altijd hand in hand. De Heer die verhardt, en de persoon zelf, net zoals Farao, die zich ook verhardt. Waar dat het ene begint en het andere eindigt, dat weten we niet. Dat gaat ook wel hand in hand. Dus Johannes wil ons eigenlijk waarschuwen en duidelijk maken dat er zonde is die leidt tot de dood. En dat er zonde is die niet leidt tot de dood. En die zonde is dan, of beter gezegd, die dood is dan de eeuwige dood. Met andere woorden, Johannes wil ons waarschuwen om met de zonde ernstig om te gaan. Want hij zegt erbij in vers 17, alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Met andere woorden, wij moeten een houding hebben naar elkaar ook. Naar alle gelovigen van te zorgen dat we niet lichtvaardig omspringen met de zonde. Want stel dat iemand, ik zeg maar, ik ga een heel cru geval nemen, iemand in onze gemeente overspelig wordt en een zekere relatie aangaat en die relatie niet wil verbreken, dan hebben wij om het recht om te zeggen, Ga jij voor zo iemand jouw eeuwigheid op het spel zetten? Dan bewijst recht ten aanzien van elkaar en de plicht om de ander op te wijzen. Want wie van ons kan zeggen, jongen, dat is een zonde die niet leidt tot de dood. Wie kan dat zeggen? Niemand van ons kan dat zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Nee? Oké. Ik ga een keer proberen te lukken. Een beetje simpeler. Staat er iemand over spelen? Ja? Dan gaat de laatste met iemand anders gaan. En wij pleiten als iemand van, allee, doe dat dan niet. Keer terug naar je oorspronkelijke situatie. Geef dat op. En de persoon zegt, nee. En weiger dat pertinent. Dan hebben wij de plicht, de recht, het recht en het recht van, na zo iemand van te zeggen, ga je door daarin te volharden, jouw eeuwigheid op de helling zetten, jouw eeuwige behoudenis, want kan zo iemand nog maar vrijmoedig zeggen, maar ja, hier in mijn hart weet ik dat ik behouden ben. Ja, als jij zoiets laat zien in je leven, en dat doet, en dan nog altijd met vrijmoedigheid zeggen, ik ben voor eeuwig behouden. Als je daarin volhardt, zet je jouw eeuwigheid op de helling.
Voor die zonde, persoon. En niet meer voor diegene die. Wat je dat zegt tegen die persoon, wat moet ik zeggen? Die persoon die toch geen voorbaanheid aan heeft, of verloren?
Als hij volhardt in die zonde en hem daar niet van bekeert, had hij zeker verloren.
Mag je je plicht gedaan?
Dat is onze opdracht.
Dat is onze opdracht.
Ja. Ja.
Wat ik dan niet doe.
Ja, want ik spreek niet naar de kans. Ja, dan moet je verloren.
Het is omdat je eerst zei van, ga jij je eeuwig leven op het spel zetten? Ja. En dat je het ging van, begin ik helemaal waarschuwen, dat je die vragen aan jezelf stelt, ga je je nieuwe leven hebt.
Nee, dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Ik heb dat niet bedoeld, dat is misverstand. Ik heb het al verkeerd uitgedrukt.
Dat bedoelt
je ook. Ja, ik bedoel, inderdaad, die persoon die overspel pleegt en die dat wilt en volharden, en er niet wel van terugkomen, dat we met vrijmoedigheid kunnen zijn, ga jij in jouw eeuwig leven, jouw eeuwigheidstoestand, op het spel zetten voor zoiets. Dat is hetgeen dat wij moeten zeggen. Want niemand van ons weet, of kan ten diepste in iemand zijn hart kijken en zeggen van, dat komt goed of dat komt niet goed, dat weten wij nooit.
Maar het is wel onze plicht om dat te zeggen.
Ja, zeker. 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 Net zoals dat het al eerst onze plicht is om daar ernstig voor te bidden. Want dat is onze opdracht om daarvoor tussen beiden te treden, opdat zo iemand, indien dat die persoon niet wederom geboren is, echt het leven zou krijgen. Want dat weten wij niet. Dus vers 17, alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot de dood. En dan eindigt Johannes zijn brief met drie uitdrukkingen, wij weten. Vers 18, wij weten. Vers 19, wij weten. En het eerste maal dat we dat vinden, en vers 19 en ook vers 20, de eerste maal dat we het vinden, is het direct in aansluiting op wat we net overdacht hebben. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Zie je Johannes een contrast dat hij maakt van, waarom kunnen we dat met zoveel duidelijkheid tegen iemand zeggen van, als iemand overspel pleegt, neem je een praktisch voorbeeld, en hij weigert zich te bekeren en denkt te moeten volharden in die zonde, en ondanks alles beweert hij nog het eeuwig leven te hebben. Dan zegt Johannes heel uitdrukkelijk, wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Wat bedoelt Johannes daarmee te zeggen? Kijk, een wederom geboren kind van God, aan volharden in de zonde, in een zondige levensstijl, dat past niet tezamen. Zie je dat? Iemand die wederom geboren is, kan niet blijven verder leven in de bewuste zonde, waarin dat hij weet dat hij tegen de wil van God ingaat, waarin dat hij weet dat hij leeft in ongerechtigheid. Dat kan niet, zegt Johannes. Daarom hebben wij die vrijmoedigheid om dat ook ten aanzien van iemand te zeggen. Omdat dat niet kan voor iemand die wederom geboren is. En wat komt er nog bij? Wij weten dat ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar, en nu zegt onze vertaling, wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Goed, ik heb een keer kijken in uw NBV-vertaling en datzelfde stukje lezen wat er bij jou staat. In Johannes 5, vers 18.
We weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.
Zie je dat? Er is hier mogelijk om er twee manieren te vertalen. Dat komt omdat het woordje dat bij ons, het woordje zichzelf, hè, bij ons staat, wij weten dat iedereen uit God geboren is, niet zondig, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. Dat woordje, zichzelf, staat ook in andere versies met als het woordje hem. Dat zijn maar twee lettertjes verschil in het Grieks. He auton is zichzelf en auton is hem. Dus twee lettertjes verschil. En dat geeft een heel andere mogelijkheid van betekenis. Ja? Dus ofwel moet je hier kiezen dat wie uit God geboren is, slaat op een gelovige. Ofwel maak je de keuze dat wie uit hem geboren is, om het met de woorden van hier te zeggen, slaat op de enig geborene van God. En dan vertaal je, in de zin van, wil ik nog een keer lezen, het tweede gedeelte van vers 18?
De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.
Zie je? Dan krijg je een heel andere gedachte. Dan is het niet de persoon zelf die uit God geboren is, die zichzelf tegen de boze beschermt, maar dan is het de Heere Jezus die degene die uit God geboren is bewaart voor de boze. En dat sluit veel beter aan bij het gedachtegoed dat we vinden in ook het evangelie van Johannes. Want kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 17. Wat staat er in? Lees ik het vers?
Wij weten dat in ieder die uit God geboren is niet zonder, want hij, dus
de Heer Jezus,
die uit God geboren werd, bewaart hem. Hij bewaart hem.
Ja, dus ook de NBG heeft die keuze gemaakt. Hm. Ik wist het van de NBG, maar ik had niet gekeken naar de NBG. Dus dat is een gewone decimo, dat één woordje, met twee lettertjes verschil, welke geweldige verschil dat je daar hebt, en de keuze dat je moet maken. En persoonlijk denk ik ook dat de keuze die de NBG maakt, en ook de NBV, in dit opzicht correcter is. Want we lezen in Johannes hoofdstuk 17, Johannes hoofdstuk 17, in vers 9. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven, want zij zijn de uwen, en al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt, en ik ben niet meer in de wereld, en zij zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader. En wat vraagt de Heer nu? Bewaar hen in uw naam, die u mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt, en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Ja? We hebben ook die andere tekst, waar ik juist al citeerde, uit Johannes hoofdstuk 10. Waar de Heer Jezus zich voorstelt als de ware herder, de goede herder. Zegt de Heer Jezus in vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij en ik geef hen het eeuwige leven en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand. En zo verder. Dus daar heb je diezelfde gedachte, dat wie de Heer Jezus toebehoort, door hem bewaard wordt, beschermd wordt. En niet alleen vinden we dat in het Johannes-evangelie, maar kijk maar ook eens in de Judasbrief. Dat korte briefje voor het boek De Openbaring van Jezus Christus. Daar heb je dezelfde gedachte. Judas vers 1. Judas vers 1. Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. En als je kijkt ook aan het einde van de brief, dan lezen we vers 20 voor het verband. Maar u geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, dat vinden we twee gedachten, bewaart u zelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven en hebt medelijden met sommigen die twijfelen. Red anderen door hen uit het vuur te rukken, heb medelijden met anderen in vrees, haalt zelfs het kleed dat door het vlees bedekt is. En nu komt het, vers 24. Hem nu, die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt en onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen, met vreugde gejuich, de enige God, onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer. Enzovoort. Zie je dat? Dus die gedachte is op zichzelf niet zo ver af. En sluit ook perfect aan als je het vervolg van de brief leest. Dus in vers 18 is de gedachte dan, dat Johannes zegt, wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet in zonde kan leven of blijven leven. Waarom kan hij dat niet? Omdat er iemand is, de enige geborene zoon van God, die hem daarvoor bewaart, zodanig dat de boze geen vat op ons krijgt. Of ons geen schade kan toebrengen. Dat is een betere vertaling zelfs. En is dat niet mooi? Ik vond dat zelfs een heel mooie gedachte. Daarom kan dat ook niet, dat een gelovige, zeg maar, in zonde valt en in zonde blijft leven. Voortleven. Omdat er iemand is die daarover waakt. De Heer Jezus zelf. Want moest het zo zijn, dan zou de boze op ons vat gekregen hebben. Anders kan het niet. En we kennen allemaal ons zondig en arglistig en verdorven hart. Moest de Heer ons niet vasthouden, dan zouden we allemaal afgeleiden. Maar het is juist Hij, de enige geboren Zoon van God, die ons daarvoor bewaart. En dat vind ik zo mooi.
Van woede bedoelt, hè?
Inderdaad.
Van de, ja, op de tegenstander dat er nog valt uit dat. En de Heer Jezus.
Onmogelijk.
Onmogelijk. Hè?
Inderdaad. Inderdaad. Dus machtsweet. nee. Maar ik vond het ook heel, heel, heel bemoedigend. Want kijk maar vers 19, dat het verder gaat. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Met andere woorden. Gelukkig, wij zijn als kinderen van God uit God geboren. En wij worden bewaard, maar we leven wel in een wereld die in de boze ligt. En de gedachte moet je je voorstellen als van een geliefde die in de armen ligt van haar minnaar. In andere woorden, de wereld, de maatschappij waarin wij leven, is zich dan niet bewust. Maar ze is rustig en vredig, net zoals een geliefde in de armen van haar minnaar. De wereld, de maatschappij rondom ons beseft dat niet. dat ze en de boze is, zoals dat wij in de Heer Jezus zijn. Wij zijn beschermd in Hem. Maar deze wereld is volledig in de macht van de boze. Mensen leven in de illusie dat ze vrij zijn. En doordat ze doen wat ze willen, ze denken dat toch. Maar ze zijn in de macht van de boze. De boze is nog altijd de overste van deze wereld hier. Nog altijd. Maar Johannes zegt, wij weten. Net zoals dat we weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. En dat we bewaard worden door de enige geborene Zoon van God, zodanig dat de boze geen vat op ons geeft, weten we evenzeer dat we te midden van een wereld zijn waarin dat we bewaard worden voor die boze. Dat is de reden ook waarom dat de Heer Jezus ook bidt in datzelfde gebed in Johannes hoofdstuk 17. Vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zie je dat? En dan wil je wel allemaal snel uit die wereld hier weggenomen worden. Dat is niet wat de Heer Jezus gebeden heeft. Hij heeft gebeden dat we hier bewaard worden voor de boze. Ja. En, op vers 20, maar zou het beter zijn, maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is. Dat is een historisch feit. De Zoon van God is in de wereld gekomen. Johannes zegt dat wederom zo nadrukkelijk. Waarom? Omdat die valse leraars zeiden, nee, het is niet God zelf die in de wereld gekomen is. Het is de mens Jezus dat je gezien hebt. En de Christus is op hem geweest. Maar God zelf is niet op deze wereld gekomen. Johannes zegt, wij weten dat de Zoon van God gekomen is. Want dat was zijn getuigenis. Daarmee begon de brief. En ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de waarachtige kennen. In andere woorden, het is doordat de Zoon van God mens geworden is, dat wij nu door Hem de waarachtige God kunnen leren kennen hebben. Omdat de Zoon, de vlees geworden Zoon van God, mens geworden is, en die waarachtige God, en zoals dat soms een keer wel bid een gezicht gekregen heeft, kunnen wij zien en weten wie dat die waarachtige God is. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon van de Vader, die heeft Hem verklaard. En dat is hetgeen dat Johannes ons opnieuw op het hart wil drukken. De Zoon van God is gekomen. Dat is een historisch feit. Dat feit kan ons op zich niet redden. Dat er wel ons kan redden is dat Hij ons het verstand geeft, de mogelijkheid om die waarachtige God te kennen door het geloof in Jezus Christus. Herinnert u vers 12, wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Kan pas waarachtige God kennen als je de Zoon kent en aanneemt dat Hij de Zoon van God is. En nu wij de waarachtige kennen door de Zoon, zijn wij in de waarachtige, zegt Johannes in vers 20. In zijn Zoon, Jezus Christus. Ja, je moet in de Zoon zijn om de waarachtige te kennen. Anders is er geen mogelijkheid om de enige waarachtige God te kennen. En let op die uitdrukking, waarachtige God. Waarom zegt Johannes dat zo expliciet? Laten we maar eens doorlezen. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Zie je welke context dat Johannes spreekt over afgoden? Die dwaalleraars beweerden ook God te kennen. Zij hadden de hogere kennis door een bijzondere zalving dat ze hadden. Zij zeiden God te kennen. Maar Johannes zegt, er is maar één weg om de waarachtige te kennen. En al wie dat zegt kennis te hebben van God, buiten de Heer Jezus om, kent niet de waarachtige, maar kent een afgod. Zie je nu waarom de Johannes ons als voorbeeld waarschuwen, kinderkes, wacht u voor de afgoden. Want van toen al, wij leven vaak in de illusie, En we kijken en we lezen in ons Bijbeltje. En we lezen in het boek De Handelingen over de kerk. Over de gemeente, heel in het begin. En wij denken dat dat in de gemeente en over een bepaalde periode in een heel rustige toestand was. Dat er geen strijd was, dat er geen moeilijkheden en geen problemen waren. Lieve broers en zusters, dat is wel een illusie. Maar van meet af aan is er altijd strijd geweest. En waren er mensen die de gelovigen wilden misleiden? Waren er dwaalleraars? En keer op keer ging het ten diepste om wie God is en wie de Heer Jezus is. En tot op de huidige dag is er nog niks, maar nog niks veranderd. En dat is hetgeen dat Johannes ons voor wilt behoeden. We leven in een tijd die gekenmerkt is waarin dat mensen aangespoord worden om zelf te zoeken naar de waarheid. Ieder heeft zijn waarheid. En oké, christenen gaan het niet zo ver drijven dat ze gaan zeggen, geloof jij daarin? Ah, dat is goed. En geloof jij daarin? Ah, dat is ook goed. Dat gaan christenen nog niet zo rap zeggen. Alhoewel, sommige heel vrije strekkingen wordt het ook al gezegd. Of denken mensen zelfs, kwam heel dichtbij, ik zal het vergeten, iemand zelfs uit een evangelische gemeente dat je ook kent, die samenwerkt met Jehovah's getuigen, en die ervan overtuigd is, die zelfs zegt, maar zij kennen ook de Heere, hoor. Is dat mogelijk volgens Johannes? Onmogelijk. Wie dat de ware identiteit van Jezus Christus niet herkent, dat hij de eeuwige, enige geboren zoon van God is, kan nooit of te nimmer eeuwig leven hebben. Punt. Maar dat wordt, we leven in zo'n tijd. Maar die mensen geloven ook in God, hoor. En die mensen ook. Ze geloven ook. Maar Johannes wil ons op het hart drukken van, wie geloof je? Het is belangrijk om te weten wie dat je gelooft. Op wie dat je vertrouwen staat. Is het op God? Of is het op een afgod? Wat herinnert u? We hebben gesproken over Mozes. Toen dat daar het volk aan de voet van de Sinaï dat gouden kalf maakte. Wat zeiden ze over dat gouden kalf? Dit is de God die ons uit Egypte heeft verlost. Ze maakten een God naar eigen inzicht, naar eigen beeld en eigen gedachtenis. En dat is een neiging die de mens altijd heeft. Om een God te maken naar zijn eigen beeld en zijn eigen gedachtenis. Weet je waarom? Die God spreekt je nooit niet één. Die God dat je zelf maakt, ga je nooit niet één spreken. Hij gaat je altijd bevestigen. Past in je kraam, inderdaad. En dat is de neiging die wij allemaal hebben. En daarom is het zo belangrijk om keer op keer opnieuw terug de schrift te onderzoeken. En te zien waar we staan. En te zien wie dat we groot maken. Is het de Heere God? Of zijn we een afgod aan het maken? Geloven we in de enige waarachtige, enige geboren zoon van God? Want dat is de enige persoon waardoor dat je verbonden kan zijn met de enige waarachtige God. Anders is er geen mogelijkheid. En we leven in een tijd dat het allemaal niet zo belangrijk is. Ieder heeft zijn eigen waarheid. En ook binnen de christenen, denk je daar zo over? En wat lees jij daarin? En wat vind jij daarvan? Dat is hetgeen dat je hoort niet anders. En juist in zulke tijden is het zo belangrijk om opnieuw, steeds weer opnieuw, de schrift te onderzoeken en te zien wie de Heere God werkelijk is. En ons daaraan vast te houden aan het getuigenis dat we van meet af aan gekregen hebben van hen die gewandeld hebben, die samen geleefd hebben, die gehoord hebben wie dat de Heere Jezus werkelijk is. En daar wil ik eigenlijk bij laten. Ik denk dat ik voor alles verteld heb. Is dat een beetje duidelijk?